opnieuw begonnen bij Genesis. Dan kom je de verhalen tegen van Abraham, Isaac en Jacob. En ik werd in het bijzonder bepaald bij Jacob. En Jacob in relatie tot Bethel. Ik heb boven mijn preek vanmorgen geschreven: heimwee naar Bethel. Ik wil kort met u bidden voordat we gaan kijken naar Gods woord. Vader in de hemel, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. En dat u daardoor tot mij wilt spreken, dat u daardoor tot een ieder wilt spreken. En dat we ook deze morgen mogen vragen dat u helpt bij het spreken, helpt bij het luisteren. Dat uw oren en ogen en harten open, verstand verlicht om te zien hoe groot u bent. We danken u dat we tot u komen, mogen komen in Jezus' naam. Amen. Toen ik opgroeide, toen was ik een klein beetje een dromer. Ik droomde van verre landen en ik wilde graag veel zien. Ik had een oom die was naar Canada gereisd voor de Tweede Wereldoorlog. En ik hoorde veel over dat land en over andere landen, nichten die naar Australië gingen. En ik dacht, als ik eenmaal de kans heb, dan ga ik reizen. Dan wil ik wel wat van de wereld zien, wat werken, wat reizen. En zo kwam ik inderdaad op mijn 18e... in Canada, bij een Farmers Exchange Program. Maar goed, na een aantal maanden in Canada, als het eerste nieuwtje er een beetje van af is, dan veranderden er wat dingen en ik kreeg ook heimwee voor het eerst van mijn leven. Het is vakantietijd en misschien is er een zeker parallel daar te vinden, want wij hebben misschien een drukke baan. U heeft misschien een drukke baan, of misschien ook niet meer. Maar in ieder geval ga je op een gegeven ogenblik de meeste mensen uitzien naar je vakantie. Je gaat er eventjes lekker tussenuit, 2, 3, 4 weken, helemaal niks, of tenminste zo min mogelijk. Maar goed, als je dan een poosje op vakantie bent, na een paar weken of misschien al wel eerder, dan ga je toch weer zeggen van, ik zie er weer naar uit om naar huis te gaan. Om weer te weten waar je alles kan vinden, om weer de routine te hebben die je altijd hebt. En zo is er eigenlijk steeds een wisselwerking van dingen waar je naar uitziet. En is het ook zoiets van wanneer ben je echt helemaal thuis? Ik denk dat er bij Jacob misschien een soort Bethel-gevoel is gekomen. Ik wil spreken over het verlangen naar thuiskomen aan de hand van een aantal hoofdstukken waar we dat tegenkomen in het leven van Jacob. We zijn allemaal, als het ware, onderweg. En sommige mensen beginnen hun weg in het leven heel doelgericht. Die weten wat ze willen. Ze gaan een opleiding volgen. Ze hebben in gedachten hoe ze er willen komen, wanneer ze daar willen komen. Maar hoe vaak gaat ons leven anders als dat we gedacht of verwacht hadden? Ik moest denken aan Jeremia en daar ben ik zelf in mijn leven ook wel bij bepaald geweest. Dat Jeremia zegt in Jeremia 10 vers 23. Ik weet, Heere, dat het niet aan de mens is zijn weg. Dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten. En hoe waar was dat voor Jeremia? Want Jeremia was nog maar jong toen hij geroepen werd. En hij zei dat hij helemaal niet klaar was voor die taak, maar dat God hem toch daarvoor wilde gebruiken. En ik denk dat voor Jeremia zijn weg heel anders gegaan is als dat hij in zijn jonge jaren had gedacht. Ook voor Jacob had God zijn bestemming. We lezen dat al in het begin van zijn leven, voordat of als hij net geboren wordt, Genesis 25, vers 23, als er tegen Rebecca gezegd wordt, als ze zich afvraagt wat er gebeurt in haar buik, dat gezegd wordt, meerdere, dus de oudste, de eerstgeborene, dus Esau, zal de mindere, Jacob, dienen. Dus Jacob zal de meerdere, de grotere worden. En we zien ook hoe dat gestalte krijgt in het leven van Jacob. Nou, om te beginnen zien we dat op een gegeven ogenblik Esau van het veld komt en heel erg vermoeid is van de jacht. En dat Jacob dat rode daar klaar heeft. En hij vraagt dat. Hij smeekt daarom. En Jacob ziet zijn kans schoon om hem zijn eerstgeboorterecht te ontfutselen. Hij heeft zijn gedachten hoe hij dat kan doen. En later, als dan Isaac de zegen, de grootste zegen aan Esau wil geven, en Rebecca hoort daarover, dan maakt ze samen met Isaac of met Jacob een plan om te zorgen dat dat even niet lukt. Dan willen ze als het ware ja, Gods bedoeling wel een klein beetje gaan helpen, om zo maar te zeggen. En je kan je afvragen, had dat ook anders gekund? Want toen Rebecca de openbaring kreeg dat de oudste de jongste zou dienen, ja, misschien heeft Isaac dat toen ook wel gehoord en anders had ze het op dat moment nog kunnen zeggen of daarover kunnen spreken, maar blijkbaar was er niet die open communicatie om dat te kunnen doen. En gingen ze het een beetje sluw oplossen. En dat had consequenties en dat heeft altijd consequenties als we dingen niet zo doen zoals God dat bedoeld heeft. Dan moeten we het opnieuw bedekken of we moeten vluchten. En in dit geval was het voor Jacob dat hij ging vluchten. Nou, die vlucht die had ook zijn goede kanten. Want daardoor kreeg hij die ontmoeting met God. En ik wil daarvan lezen in Genesis 28, vers 10 tot 22. Daar lezen we de volgende woorden. Jacob die vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam één van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. Laat ons zien dat God zelf de verbinding tussen de mensen en hem zou gaan maken. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is eigenlijk weer dezelfde belofte die God aan Abraham gegeven heeft en daarna aan Isaac en nu ook aan Jacob. En dat in die belofte ook alle, of in Abraham allen gezegend zouden worden. Daar zijn wij ook de gezegenden van. Wij hebben dat ook mogen ontvangen omdat we de geestelijke kinderen van Abraham mogen zijn, door geloof ook erbij gekomen zijn. En zie, ik ben nu. Dit is meer de specifieke belofte die God hier aan Jacob geeft. Ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Mooie, goede belofte van God aan Jacob. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Hij had hier een ontmoeting met de God van zijn vaderen. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. We zien hier de geloften van Jacob. Hij is onder de indruk van die ontzagwekkende plaats en hij doet geloften. Ik moest er ook aan denken hoe in die tijd dat ik vertrokken was naar Canada en mijn periode van heimwee inging, dat het ook een periode was van: wat wil de Heer werkelijk met mijn leven? En dat ik toen ook gezegd heb, even de korte versie: ik wil uw koninkrijk eerst zoeken. Bethel was ook een belangrijke plaats in het leven van Abraham. Toen hij uit Haran vertrok, kwam hij eerst in Sichem, waar hij een altaar maakte. Daarna ging hij naar Bethel en had daar zijn altaar. En we weten dat daarna die hongersnood kwam, waardoor hij naar Egypte ging. En ja, wat er daar allemaal gebeurde, hoe hij over zijn vrouw ook loog. En God hem toch weer gezegend terugstuurde, terug liet gaan. En dan lezen we van Abraham dat hij terugging tot of naar Bethel. En dan staat er: en riep daar de naam van de Heer aan. De plaats waar zijn altaar vroeger gestaan had, hij ging terug naar die plek. Bethel staat dus eigenlijk als een plek van verwondering, van ontmoeting, van toewijding. Maar ook als een plek van terugkeren. En ik denk eigenlijk dat het zo is dat het voor ons een plek is waar we ook weer steeds naar terug moeten keren. Dus dat was de ontmoeting in Bethel van Jacob. Het volgende punt wat ik genoemd heb is verlies en winst na Bethel. Verlies en winst na Bethel. Hij komt dus dan bij zijn oom Laban aan. En daar werd Jacob, de bedrieger, bedrogen. Hij denkt dat hij 7 jaar voor Rachel werkt. Rachel, waar hij eigenlijk gelijk verliefd op is. En daarna 7 jaar, dan is het: en zie, het was Lea. Hij werd door Laban bedrogen. En hij mocht nog eens een keer 7 jaar extra werken, 14 jaar, om allebei de vrouwen te krijgen. Nou, dat was niet echt zo'n gelukkige situatie voor hem. We lezen dat er jaloersheid is, dat er strijd is, dat er competitie is tussen die vrouwen om de aandacht van Jacob te hebben. Dat zal best wel eens wat knallen geweest zijn in dat huwelijk, in die relaties. En na die 14 jaar, als Jacob eigenlijk wel terug wil naar zijn land, Dan komen er nog 6 jaar bij als Laban ertoe beweegt om te werken voor een loon. God zegent hem. We weten niet precies hoe dat gegaan is bij die takken in de troggen en zo. Maar in ieder geval komen er dan een heel veel gestreepte en gespikkelde sterke lammeren. En worden de kudden van Jacob veel sterker en groter als die van Laban. En dat brengt de jaloersheid van de zonen van Laban teweeg. Dus uiteindelijk na 20 jaar moet hij terug, wil hij terug naar Canaan. Maar zegt ook God dat hij terug moet gaan naar Canaan. En hij vlucht weg zonder Laban gedacht te zeggen. Na 3 dagen hoort Laban het, gaat hem achterna en na 7 dagen haalt hij Jacob in. Hij maakt een verwijt: waarom heb je me niet gedag gezegd en ik had mijn dochters en mijn kinderen kunnen kussen en omhelzen en gedag zeggen en zo. En dan komt er nog bij: en waarom heb je mijn goden gestolen? We lezen dan dat Rachel, die afgoden dus had verstopt en in een kameelzadel. En we kennen het verhaal dat ze daar niet kon opstaan. En ja, dan heb je ook de vraag van wat voor afgoden zijn er misschien nog meer mee gegaan vanuit Haran richting Canaan. Het was ook best wel een lastige reis voor Jacob, want hij ging ook terug naar het land waar Esau nog woonde. En die was vol wrok tegen hem, die had hem willen doden. En hoe had zich dat ontwikkeld in die jaren, die 20 jaren dat hij weggegaan was? Was dat alleen maar erger geworden bij Esau? Of was dat weggeëbd? Hoe zou hij hem aantreffen? En we lezen dan dat Jacob vol vrees daarbij de Jabok, bij Peniel komt en een aantal geschenken vooruit laat gaan om Esau gunstig te stemmen. God had dat uiteindelijk helemaal voorbereid. En hoe hij dan bij Peniel oversteekt, 's nachts eerst zijn vrouwen en kinderen over laat gaan. En dan staat er: en Jacob bleef alleen achter. En hij strijdt met een man. Later lezen we dat die man, dat het God was dat jij daar ontmoette. En dan zegt hij uiteindelijk: als die man weg wil gaan omdat het dag wordt, dat Jacob zegt: ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. Het belangrijkste wat Jacob toch besefte zo in de terugkeren, dat hij zegen nodig had en de zegen van God nodig had in zijn leven. En die man, die engel of God, die zegt: wat is uw naam? En hij zegt: zijn naam, uw naam zal niet voortaan niet meer Jacob zijn, maar Israël, strijder met God. En daar staat er zo mooi: de zon ging op over hem in Peniel. Ik denk dat Jacob meer klaar werd voor de toekomst, meer klaargemaakt werd. Hij verloor daar ook iets. Zijn eigen autonomie misschien wel. Hij werd geslagen op de heup en hij ging mank verder door het leven. Er was een stukje verlies, een stukje misschien ook wel des te meer besef van: ik kan het niet en God moet het doen. Dat is ook de plaats waar God ons steeds meer wil hebben. En ons verlies wordt winst als Christus die plaats van ons verlies kan innemen. Meer en meer. En we zien het dan dat hij in Sukkot komt, waar hij allerlei gebouwen maakt voor zijn vee. En daarna gaat hij naar Sichem en hij koopt een stuk land dicht bij Sichem. En we lezen dan het verhaal van Dina die in Sichem met de meisjes contact heeft. Maar er is ook een jonge man die een oog op haar heeft. En we lezen het verhaal van dat ze verkracht wordt en dat hij verliefd op haar is. En dat ze willen een verbond sluiten, de Sichemieten die willen een verbond sluiten met de zonen van Jacob. Nou, die gaan listig te werk. Die zeggen van, we kunnen alleen maar een verbond sluiten als je wordt zoals wij en als je je laat besnijden. Nou, daar stemmen ze mee in. Dat gebeurt en als ze dan op de 8e dag hevige pijn hebben, dan maken Simeon en Levi alle mannen daar af. En dan is het Jacob die zegt tegen zijn kinderen, jullie hebben mij in het ongeluk gestort. Het was geen gemakkelijke weg voor Jacob. Ik denk dat dit ongetwijfeld op dat moment een groot dieptepunt voor Jacob was. Want wat zouden ze allemaal gaan doen? Maar God bereidde hem eigenlijk voor op nog diepere wegen die zouden gaan komen. En ik denk dat daarvoor ook juist de terugkeer naar Bethel nodig was. En dat is het laatste punt eigenlijk, de weg terug naar Bethel. Ik wil met jullie lezen. In hoofdstuk 35, vers 1 tot 7. Daarna zei God tegen Jacob, sta op. Ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarom braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Zo kwam Jacob in Luz, dat in het land Kanaan ligt, het tegenwoordige Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was, hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Ja, dat was de opdracht. Ga daar naartoe, terug, Bethel. En maak daar een altaar. En dan zien we dat hij zegt, reinig u en verwissel uw kleren. Wij weten dat onze reiniging alleen kan komen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat dat gebeurd is en dat we steeds weer terug moeten gaan voor de dagelijkse voetwassing naar hem. En de bekleding, ze moesten reine kleren aandoen. Wij mogen rein bekleed zijn met de klederen des heils in Christus Jezus. We mogen bekleed zijn met zijn gerechtigheid. En Jacob gaf hier een mooi getuigenis van de God die hem antwoordde in zijn nood. En die met hem meegegaan was. Daar naartoe ging hij terug. En we lezen dat de inwoners van het land waar Jacob misschien wel bijzonder voor vreesde, dat die nog represailles zouden doen ten aanzien van wat ze gedaan hadden daar met de Sichemieten, dat die onder de indruk waren van hun hernieuwde toewijding en heiliging tot God. En dat die ze ook niets meer deden, dat er een respect voor hun was. En ik denk dat dit alles ook een voorbereiding was op de nieuwe beproevingen die zouden komen, want niet zo lang daarna lezen we dat Rachel, de geliefde vrouw van Jacob, sterft. En niet zo lang daarna is het zo dat Jacob denkt, voor 14 lange jaren, dat Jozef dood is. Hoe heeft hij dat allemaal in zijn leven kunnen verwerken, wat er allemaal gebeurd is? We lezen iets over hoe hij daar naar terugkijkt aan het einde van zijn leven. In Genesis 48, vers 15 en 16. Als hij eenmaal in Egypte is aangekomen, en dat zijn ook hele spannende verhalen allemaal daartussendoor met Jozef, maar als hij dan weer terug is bij Jozef en oud is en gaat sterven, dan roept hij Jozef en zijn zonen bij zich. En dan staat er in hoofdstuk 48, vers 15, en hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. Hij heeft daar een mooi getuigenis over wat Abraham en Isaac gedaan hebben. Ze hadden geen perfect volmaakt leven, maar ze hebben wel voor God gewandeld. En dat was nu ook Jacobs God worden. De God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag. Wat is dat mooi als je dat kan zeggen. Hij heeft mij, ondanks al mijn verkeerde afslagen of mijn eigen wegen, toch als een herder mijn hele leven geleid tot op deze dag. En de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens. Ik moest er zo aan denken, hoe er ook in de psalmen staat, dat er God zegt, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hem de Heere. Hoe vaak is het niet gebeurd in ons leven dat er iets gebeurde, en dat we achteraf zeggen, tjonge, het had toch veel erger kunnen zijn. En God heeft er in geholpen. God heeft toch uitkomst gegeven, ondanks wat er gebeurd is. Ik moest ook denken aan, als ik dit zo lees, aan een oude vrouw. Toen wij de Bijbelschool gedaan hadden in België, toen mocht ik een jaar een soort stage doen in onze gemeente. En ik kwam regelmatig bij een oudere mevrouw, in de 90 was ze. En ze vertelde dan hoe haar man overleed toen ze net 13 kinderen had. Allemaal jonge kinderen. En ze zei, och, ik wist niet hoe ik het moest doen. Maar God heeft altijd geholpen. En dat was altijd weer het getuigenis toen ze alleen verder moest met die 13 kinderen. Dat God altijd geholpen heeft. En hoeveel keren wordt dat getuigenis vermenigvuldigd, ook door mensen die hier kunnen zeggen van God heeft altijd geholpen in al mijn vragen en moeilijke omstandigheden. Kierkegaard die heeft eens gezegd, het leven kan alleen maar achterwaarts worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd. Dat is een filosoof. Nou, wij leven niet bij de filosofen, maar wij weten dat het leven door het geloof begrepen kan worden. Romeinen 8, vers 28 zegt dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Hen die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dat God ook precies weet welke omstandigheden wij hebben en welke moeite en welke problemen. En dat hij daarin wil zijn, dat het hem niet uit de hand loopt. Dat hij daarin wil leiden en ons wil dragen. En zo worden we door het leven eigenlijk er steeds weer aan herinnerd dat het hier niet is. En als we ouder mogen worden en mogen groeien in ons geloof, dan maakt het ons, als het goed is, ook steeds meer los van deze wereld. Er is een mooi oud lied. Ik weet niet of iedereen het zal kennen, ouderen misschien wel. Dat zegt: rust mijn ziel, uw God is koning. Ik zie blikken van herkenning hier. Rust mijn ziel, uw God is koning. Ieder woelt hier om verandering, zegt een zin daarin. En betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug hetgeen hij eens zag. Hoe vaak is dat in ons leven het geval? We verlangen terug naar dingen die geweest zijn. We zien uit naar dingen die gaan komen. Maar het belangrijkste is om terug, om uit te zien naar dat ware Bethel, dat huis van God, die eeuwige plaats bij God. En om dan terecht te komen bij Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Dat gaat komen. Amen.